Goedemorgen allemaal. Als u uw Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om die met mij te openen. En wel bij het gedeelte vanuit de brief aan de gemeente in Efeze. En dan lezen we in hoofdstuk 6, bekende gedeelte waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. En dan lees ik met jullie het gedeelte, de verzen 13 tot en met 15. Dus als u uw Bijbel bij u heeft, dan hoofdstuk 6 van de Efeziusbrief. En dan lezen we samen de verzen 13 tot en met 15. En de teksten zullen ook geprojecteerd worden, dus u kunt ook op het scherm met ons meelezen. En daar lezen we het volgende. Daar schrijft apostel Paulus aan ons: neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En vanmorgen gaan we met elkaar stilstaan bij vers 15. De opdracht van Paulus aan ons om onze voeten geschoeid te hebben met de bereidheid, van het evangelie van de vrede. En voordat we hier een aantal minuten samen over gaan nadenken, wil ik eerst graag nog samen met jullie bidden. Heren, ik wil u dank, Heer, voor de woorden die u ons geeft. Heer, de woorden die zo terugkwamen en terugklonken in onze aanbidding vanmorgen, Heer, in de zangdienst. Dank u, Heer, dat u ons woorden geeft waarmee we u mogen naderen. Heer, de liederen vanmorgen die gingen over vredevorst en dat we in uw aanwezigheid mogen zijn en dat we dat zo mogen toezingen. En op die manier u mogen aanbidden als onze God, als onze Vader, als de Almachtige, als de Schepper van hemel en aarde. En dat we zo als mens u mogen naderen. Heer, en ik wil u ook danken, Heer, nadat we dat gehad hebben, dat nu op dit moment komt om u te aanbidden. Door te luisteren, door stil te zijn, Heer. En met eerbied onze oren te openen, onze harten te openen, Heer, voor de woorden uit uw woord. En mijn gebed is, Heer, dat u vanmorgen met kracht, Heer, tot ons wilt spreken. Heer, en dat u begint bij mij. Dat wil ik u verbidden in Jezus' naam. Amen. Goed, het derde onderdeel alweer van de geestelijke wapenrusting. De vorige keer, misschien herinner je nog, hebben we stilgestaan bij onderdeel 1 en 2. De gordel van de waarheid. En de voorlaatste keer het borstharnas van de gerechtigheid. En vandaag dus het derde onderdeel. En Johan introduceerde dat al heel aardig. Het gaat om onze voeten deze keer, die we moeten beschermen. En misschien heb je inderdaad, ik neem ook even de ruimte om even naar jullie voeten te kijken. Ik denk dat niemand vanochtend iets aan zijn voeten gedaan heeft met het doel om zich te beschermen in de geestelijke strijd. Ik denk dat ik dat in alle redelijkheid wel kan zeggen. Maar daar gaat het deze keer wel om. En dus Paulus die een bepaald beeld oproept van een christen. Vorige keer dus die zijn middel moet omgorden. Met het borstharnas zich moet bekleden. En vandaag dus de bescherming die onze voeten nodig hebben. En dit, zeg maar dat hele plaatje, moet ons opnieuw eraan herinneren dat onze hele persoonlijkheid, ons hele wezen, alles wie en wat wij zijn, betrokken is bij de geestelijke strijd. En dat we ook niets onbedekt, niets onbeschermd moeten laten. En het beeld dat de apostel Paulus hier gebruikt, dat is zeg maar het lichaam van een Romeinse soldaat. En dat werd letterlijk van top tot teen beschermd. Van hoofd tot en met de voeten. En het eerste wat dat vanochtend, en dat is een stukje herhaling, wat dat bij ons zou moeten doen, is dat wij er bewust van worden dat elk aspect van ons leven als christen bij dit conflict betrokken is geraakt. Elk aspect. Als christen zouden wij, zeg maar, uit één geheel moeten zijn. als een standbeeld dat gehouwen is uit één rots. Eén geheel. Niet zeg maar een samenvoegsel van losse onderdelen. En dat maakt dat wij christen zijn. Nee, één geheel. Ons geloof beïnvloedt ons hele leven. Elk aspect ervan. Als het goed is, beïnvloedt het ons hele persoon. Alles wat we zijn en waar dat we mogen zijn, of het nou op je werk is of thuis, op school, en wie we zijn. En dus, als dat zo is, als het geloof inderdaad alles van ons beïnvloedt, dan moeten we, als het op de geestelijke strijd aankomt, ook alles beschermen. Maar ook al doet zeg maar die gordel wat hij moet doen, en al beschermt het borstharnas ons tegen aanvallen, als je verwond raakt aan je voeten, of dat je uitglijdt, of dat je zeg maar ergens iets over zou struikelen, dan ben je en dan word je een hele gemakkelijke prooi. En misschien is het je opgevallen in de teksten die we hebben gelezen, dat de apostel Paulus een aantal keren hetzelfde werkwoord gebruikt. En dat is het werkwoord dat wijst op het belang van onze voeten. Enig idee wat dat is? Dat is het werkwoord staan. Paulus heeft het een aantal keren in het kleine gedeelte wat we vanochtend hebben gelezen als inleiding over staan. Houd stand, zegt hij. Houd stand, blijf staan. En je staat op je voeten. Niet op je hoofd. Niet op je middel. Dus het lijkt erop, als dat de opdracht is om stand te houden, dat hebben we vorige keer gezien, dat is waar Paulus ons toe oproept, om te staan en te blijven staan, dan lijkt dat erop te wijzen dat alles zeg maar uiteindelijk afhangt van het functioneren en de veiligheid van onze voeten, waar wij als strijders op moeten staan. En de beste manier om te begrijpen wat Paulus hier in vers 15 heeft bedoeld, is door dan te kijken even naar die Romeinse soldaat die hij ongetwijfeld voor ogen heeft gehad toen hij dit schreef. En misschien is het moeilijk voor te stellen, maar schoenen waren, lang geleden tenminste, bedoeld om je voeten te beschermen. Heel praktisch, heel functioneel. En vanochtend toen Johan dat zei, heb je misschien even naar je eigen voeten gekeken of naar dat van je buurman of buurvrouw. Ik denk dat vandaag de dag, en dat geldt zeker voor mij, dat wat ik aantrek 's ochtends, dat heel erg door de mode bepaald wordt. En bij mij thuis is dat niet zozeer de mode, maar veel meer wat mijn dochter en wat mijn vrouw zeggen. Dat bepaalt wat ik die dag aan heb om mijn voeten. We hoeven onze voeten eigenlijk helemaal niet meer zo te beschermen vandaag de dag, als dat onze voorouders dat eens wel moesten. Als je dan, ga maar eens na. Zeg maar binnen, als het nu aankomt op je huis, je werk, zelfs in onze auto's ligt vloerbedekking. Toch? En als er dan plekken zijn buitenshuis, zeg maar, of in een gebouw waar je dan maar mag zijn, waar dan geen vloerbedekking ligt. Over het algemeen zijn in ieder geval hier in Nederland de vloeren vrij schoon te zijn, te noemen. En dat is binnen. En buiten, de meeste van ons hoeven niet eerst over rotsen te klauteren. Of door modder te waden. Of zich een weg te banen door doren struiken om op hun werk te komen. Of boodschappen te doen. Of je kinderen op tijd van en naar school te halen. Nee, als je het goed bekijkt, hebben we zeg maar geleidelijk door de jaren heen, hebben we ons leefwereld, hebben we zeg maar spreekwoordelijk, geasfalteerd. Van een mooi glad asfalt voorzien. Of betegeld. En daardoor hebben onze schoenen, zeg maar wat we om onze voeten doen, een hele andere functie gekregen. Veel minder functioneel, veel minder praktisch en veel meer een soort van modieuze functie om onszelf neer te zetten. En dat is een heel belangrijk verschil dat we die vertaalslag maken, want dat was in de tijd van Paulus en zeker in de tijd van de Romeinse soldaten wel anders. Dus heel even kort, wat weten we over zeg maar schoeisel, schoenen uit die tijd? Nou, het eerste wat belangrijk is om te beseffen is dat de Romeinse soldaten een sandaal droegen. En dat is dan een speciaal type sandaal. Niet zeg maar wat de soldaten vandaag de dag dragen, tenminste in Nederland, van die kisten, soldatenkisten. Maar zij droegen een sandaal. Een sandaal die bestond uit een zool en daar zaten dan banden aan vast. En die banden werden heel stevig aan je voeten verbonden. En die zool was ook nog voorzien van noppen. Zodat je zeg maar niet, de gebruiker daarvan niet zou uitglijden. Verder is bekend dat die sandalen, die zeg maar stevig aan je voeten zaten vastgebonden, dat die gemaakt waren van dikke, stevige materialen. Het was namelijk in die tijd gebruikelijk, en zeker in tijden van oorlog, dat er vallen in de grond werden geplaatst. Wat deed men bijvoorbeeld? Men nam een stuk hout, sleept dat tot een scherpe punt, en die werden dan in de grond gestoken. Net tot onder de oppervlakte, zeg maar, of net tot boven de oppervlakte. Zie je dus net zo'n punt, zo'n hele scherpe spiets, die ze dan net boven de oppervlakte van de grond zouden stoppen. En dan net niet zichtbaar, zeg maar wel aanwezig. En als er dan een vijand aankwam, al rennend, niet weten dat die scherpe punten daar in de grond waren verstopt, dan zouden deze spiezen totaal onverwacht zo'n vijand diep in de voet doordringen en daarmee totaal verlammen, ernstig verwonden. Maar er was nog een reden waarom dat die Romeinse soldaten een sandaal droegen. Dat was om mobiel te kunnen zijn. In oorlogsvoering is niets belangrijker dan jezelf snel kunnen verplaatsen. Mobiliteit is heel erg belangrijk. En Alexander de Grote bijvoorbeeld, iemand die net zijn eindexamen in geschiedenis heeft gedaan, ik kijk jou even aan, heb jij niet gehad dan ja? Had je misschien kunnen weten. En daarom vertel ik je nu ook even. Er was een hele grote krijgsheer. En er wordt wel gezegd dat de grootste krijgsheer is geweest die wij in mensenheugenis hebben gehad. En die Alexander de Grote, die stond hierom bekend. Hij leefde in de 4e eeuw voor Christus en heeft een groot aantal overwinningen op zijn naam weten te schrijven, doordat hij zijn troepen, zijn manschappen, onverwacht en snel verplaatste. Terwijl de tegenstanders, die lagen vaak of ingegraven, die zaten, waren zeg maar honkvast en die verplaatsten zich veel minder snel. En dus door zijn troepen, zijn manschappen heel snel te weten te verplaatsen, op onverwachte manier wist hij zijn tegenstanders te verrassen. En dat was Alexander de Grote zijn strategie. En na hem hebben heel veel krijgsheren dat voorbeeld gevolgd. Maar Alexander was eigenlijk een van de eerste. En die zorgde er dus voor dat zijn troepen, zijn manschappen over de juiste schoeisel konden beschikken. Zodat zij deze strategie kon toepassen. Nou, dat is zeg maar de praktische, de letterlijke betekenis van wat Paulus hier in vers 15 noemt. En dat beeld wat hij oproept van je voeten schoeien met schoeisel. En in de tijd van een Romeinse soldaat was dat dus een sandaal. Maar uiteindelijk zijn we niet geïnteresseerd zozeer in die praktische toepassing, maar veel meer in de geestelijke toepassing. Wat is het dat Paulus ons hier in vers 15 vanmorgen wil duidelijk maken? Misschien dat je dat wil laten zien, want ik ga het geheid verkeerd uitspreken, Rachel. Het Griekse woord in de grondtekst, dat hier in vers 15 wordt gebruikt, is hetoimasia. Hetoimasia. En dat woord hier, zoals je dat ziet, en dat je in je eigen Bijbel kunt terugzien, is hier vertaald met bereidheid. En dat woordje bereidheid vormt het sleutelwoord voor ons om te begrijpen wat Paulus ons hier vanmorgen wil duidelijk maken. Maar dat woordje bereidheid zet ons eigenlijk ook meteen een beetje op het verkeerde been. Want het is namelijk niet helemaal juist vertaald. De letterlijke betekenis van dat woord hetoimasia is 1. Voorbereiden op. Of ook de toestand van iemand of iets die ergens op voorbereid is. Dus voorbereiding of voorbereid zijn op. Dat is de letterlijke betekenis van dat woord hetoimasia. Het betekent dus simpelweg voorbereid zijn. Dus letterlijk, als je dat letterlijk zo leest, zegt Paulus hier dat je voeten voorbereid moeten zijn door schoenen of in het voorbeeld van de Romeinse soldaat een sandaal aan te trekken. Je moet voorbereid zijn. zegt Paulus. Je voeten moeten op de juiste manier geschoeid zijn, klaar voor de strijd. Dat is het idee. Maar zoals je ziet, zegt Paulus meer. Hij zegt niet alleen dat je voorbereid, dat je bereid, dat je gereed moet zijn. Hij zegt verder hier dat die bereidheid ergens uit vandaan komt. Ergens zijn oorsprong in vindt, ergens van afgeleid is. Wat zegt hij namelijk? Geschoeid met bereidheid, met de voorbereidheid van het evangelie van de vrede. Dus hij zegt dat die bereidheid voort moet komen uit het evangelie van de vrede. Zie je dat? Voeten geschoeid met wat? Waarmee bescherm je je voeten? Met bereidheid van het evangelie van de vrede. Even tussendoor, vind je het niet vreemd dat Paulus hier in dit gedeelte waar het gaat over strijd, spreekt over vrede? Vrede in een hoofdstuk waar het gaat om de geestelijke machten die ons keer op keer, dag op dag aanvallen? Nee, op zich is dat niet zo vreemd. Want de enige reden waarom die strijd er is, is omdat de macht van de zonde, omdat de geestelijke machten in de hemelse gewesten alles op alles zetten tegen de vrede van God. Dus het is helemaal niet zo vreemd dat Paulus het hier heeft over vrede. En let ook op, dat is het tweede wat ik even wil aanwijzen, dat onze voeten niet geschoeid zijn met het evangelie van de vrede. Het evangelie is het woord van God. En het woord van God, dat zullen we volgende keren gaan zien, is het zwaard. Het zwaard volgens Efeze 6 vers 17. Dus daar gaan we een volgende keer bij stilstaan. Nee, dus heel duidelijk, Paulus zegt hier dat we onze voeten moeten schoeien met bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, wat betekent dit? En hoe helpt ons dit in de geestelijke strijd? Nou, wat ik nu ga doen, is ik ga nu laten zien dat je eigenlijk op twee manieren hiernaar kunt kijken. Als je kijkt naar de commentaren die op dit vers gegeven zijn, dan zijn er eigenlijk twee visies. En ik begin met het eerste, dat de mensen zijn die zeggen dat Paulus hier in vers 15 bedoelt te zeggen dat we klaar moeten staan om het goede nieuws van het evangelie aan iedereen moeten vertellen. Zeg maar dat we als christenen bereid moeten zijn om te evangeliseren. Altijd klaarstaan, te pas en ontepas, om mensen het evangelie te verkondigen. En er worden zeg maar twee of drie redenen genoemd, gegeven waarom dat dit zo zou kunnen zijn. En het eerste heeft te maken met een heel bekend vers uit het Oude Testament. En het is heel goed mogelijk dat Paulus de woorden uit Jesaja 52, vers 7, in gedachten had toen hij deze brief aan de Efeziërs schreef. Laat maar eens zien, Rachel. Daar staat het volgende in Jesaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Ligt voor de hand niet? Want wat zie je hier? Je ziet dat hier zeg maar, het kernwoord vrede terugkomt. En er wordt hier gesproken over voeten. Jesaja roept hier het beeld op van mensen die zeg maar al rennend, hè, met hun voeten, het goede nieuws komen brengen. En het goede nieuws, volgens Jesaja 52 vers 7, is de goede boodschap van vrede. Dus het is niet ondenkbaar dat hè, dat beeld dat Paulus in Efeze 6 vers 15 oproept, dat er misschien hiervan afgeleid zou kunnen zijn. Dus dat is één reden. En er is nog een andere. En op zich een hele interessante. Het gedeelte uit Efeze 6. Als je dat zeg maar in. Wij focussen op ons op de wapenrusting. Maar als je even wat uitzoomt en kijkt wat eraan vooraf gaat, dan kun je daar iets heel bijzonders ontdekken. Als je even terugbladert in het vorige hoofdstuk naar het einde daarvan, hoofdstuk 5, vers 22 tot 33, daar gaat het over een passage over mannen en vrouwen in het huwelijk. Dat is het thema van die passage. En daarna komt een passage, en dat is dan hoofdstuk 6, vers 1 tot 4. En het gaat over kinderen in relatie tot hun ouders. Dus we hebben een passage over mannen en vrouwen in het huwelijk. Kinderen in relatie tot hun ouders. En dan in vers 5 tot 9, zeg maar het gedeelte wat vooraf gaat aan de wapenrusting, over slaven en hun heren. Zie je die structuur? Ja? Nou, als je dan naar Colossense gaat, naar de brief van Paulus aan de gemeente in Colosse, en je slaat hoofdstuk 3 op, dat is twee bijbelboeken verder, dan zie je daar een soortgelijke driedeling. Mij was het nog nooit eerder opgevallen. Ik vond het heel bijzonder eigenlijk. Als je naar gaat naar Colossense hoofdstuk 3 en dan 18 en 19, schrijft Paulus over mannen en vrouwen in het huwelijk. In de volgende verse, 20 tot 21 van hoofdstuk 3, gaat het over kinderen en hun ouders. En dan 22 tot het eerste vers van hoofdstuk 4, daar gaat het over slaven en hun heren. Ja, dus in hoofdstuk 6, Efeze hoofdstuk 6, volgt dan het gedeelte over de wapenrusting. En dat zien we niet in Colossense hoofdstuk 4. Dus in plaats van dat we in Colossense hoofdstuk 4 een gedeelte krijgen over de geestelijke wapenrusting, roept Paulus daar de Colossensen op, nadat hij die drie onderwerpen heeft behandeld, de Colossensen op om te volharden in gebed. En dat lees je dan in vers 2 en 4 van hoofdstuk 4 van Colossense. En let dan eens op wat hij dan schrijft. In het vijfde vers van hoofdstuk 4. En ik projecteer dat op het scherm. Lees maar eens met mij mee. Dus op die plaats waarin Efeze 6 wordt gesproken over de wapenrusting. En dan in 6 vers 15, ons gedeelte van morgen, over je voeten schoeien met bereidheid van het evangelie van de vrede. Zeg maar op diezelfde plaats, als ik het zo mag zeggen, in Colossense 4 vers 5 schrijft hij dit. Wandel met wijsheid. Wandelen, dus opnieuw voeten gebruiken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. En buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u anderen, hoe u iedereen moet antwoorden. Is dat niet opmerkelijk? Je ziet dus eigenlijk in eenzelfde context als in de Efezebrief, dat we alert moeten zijn, dat we voorbereid moeten zijn om het zout der aarde te zijn, om vragen van ongelovigen, of dat nou je kinderen zijn, of een buurman of buurvrouw, of iemand in de klas, om die te beantwoorden. En, zegt de Paulus hier, om je tijd verstandig te gebruiken voor het koninkrijk van God. En dus, als je dat zeg maar ziet, de parallellen tussen Colossense 4 en Efeze 6, dan zou het dus heel goed kunnen zijn dat Paulus in vers 15 van Efeze 6 bedoelt te zeggen, als hij schrijft dat we onze voeten moeten schoeien met bereidheid van het evangelie van de vrede, dat we bereid moeten zijn, dat we erop voorbereid moeten zijn, altijd klaar moeten zijn om anderen met anderen over het evangelie te praten. En toch denk ik niet dat Paulus dat hier in Efeze 6 heeft bedoeld. En wel om de volgende redenen. In dit gedeelte van hoofdstuk 6 gaat het Paulus over de geestelijke wapenrusting maar om één ding. Dat is onze strijd tegen de duivel, tegen de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Een paar versen eerder, eerder dan vers 15 schrijft hij, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En Paulus, ik noemde dat net al, wil dat wij in stand houden tegen deze geestelijke machten. En waar moeten we ons dan tegen stand houden? Tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus hij spiegelt ons hier een christen voor die letterlijk dag en nacht, overal, of hij nou onderweg is, of dat hij thuis is, of op het werk, of op je sport, als je alleen bent of met anderen, constant aangevallen wordt door deze duivel en zijn machten. En verder waarschuwt hij ons in dat gedeelte van Efeze 6, dat als wij ons niet laten sterken in de sterkte en de macht van God, En als wij ons niet bekleden met die wapenrusting van God, dat we verslagen zullen worden. Een geestelijke strijd, daar gaat het hier om. En daarop moeten we worden opgeroepen om ons te verdedigen. Het gaat, Paulus, in dit gedeelte, zoals ik zei, maar om één ding. Dat is onze strijd tegen de geestelijke machten. En toch zegt Paulus hier wel degelijk dat wij onze voeten moeten schoeien met bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, wat wil dat dan zeggen? Wat zou je doen in zo'n geval als je zeg maar die brief van Paulus zou lezen? Je woont in Efeze. Paulus heeft die brief aan je geschreven en je begrijpt het niet. Dan bel je hem op. Dat ging niet in die tijd. Dan schrijf je Paulus een brief. Of als hij een keer weer langskomt, dan zou je vragen van Paulus, ik denk dat ik het begrijp, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Goed, in die situatie zijn we niet. Maar wat wij wel kunnen doen, is teruggaan en in die brief lezen en kijken of daar een aanknopingspunt is waar Paulus ons dit duidelijk maakt. En dat is er. Sla maar eens met mij op Efeze hoofdstuk 2 vers 13. Een paar hoofdstuk eerder in diezelfde Efezebrief. En dat laat ons zien waar Paulus het hier over heeft. In Efeze 6 vers 15. Als hij het heeft over dat evangelie van de vrede. Waarmee we bereid moeten zijn, voorbereid zijn. Onze voeten moeten schoeien. En dan lezen we het volgende. Paulus schrijft daar. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede. Die beiden, dat gaat over vooraf, voorheen, veraf en dichtbij, dat bloed van Christus, één heeft gemaakt. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken. Dat is vers 13. En dan maak ik even een sprongetje en dan ga ik met u verder bij vers 16. Opdat, dat is redengevend. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom is die tussenmuur afgebroken? Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was, en dat zijn jij en ik, de heidenen, en aan hen die dichtbij waren, het Joodse volk, het volk Israël. Want door hem hebben wij beiden door één geest toegang tot de Vader. Dus het goede nieuws, zegt Paulus hier, het evangelie van de vrede, zegt Paulus, is dat toen Jezus stierf en zijn bloed gaf voor onze zonde, dat twee vijandschappen teniet zijn gedaan. De vijandschap tussen God en ons. Wij die berouw hebben van onze zonde. Dat is de eerste vijandschap. En het tweede is de vijandschap die er was. Paulus heeft erover vijandschap tussen twee groepen in Christus. De heidenen en het volk Israël. Ook die vijandschap is door het evangelie van de vrede teniet gedaan. Paulus zegt hier dat Christus is onze vrede. En dat is het evangelie van de vrede. Wij, jij en ik, hebben vrede met God. Vrede met God. En wat betekent dat? Wat betekent het om vrede met God te hebben? Dat betekent simpelweg dat God niet onze vijand is, maar dat hij onze sterkte is. Bij onze geboorte, toen jij en ik geboren werden uit de moederschoot van onze moeder, werden wij geboren in deze strijd. In die opstand die gaande is en was tegen God. De strijd die volgens Genesis is begonnen bij Adam en Eva. En als je kijkt en voor jezelf eens opzoekt thuis in Romeinen 5 vers 10, daar zegt Paulus dat wij vijanden van God waren. Wij allemaal, niet en niemand uitgezonderd. Wij hebben gestreden tegen God. In alles. In heel ons doen en laten zijn wij opstandig geweest tegen God. Maar, zegt Paulus hier, maar in Christus hebben wij vrede met God. Kun je er een voorstelling van maken om vrede te hebben met de Almachtige? Om vrede te hebben, om de sterkte van God aan jouw zij te hebben? Die sterkte, die macht waar de tegenstander, de duivel, de geestelijke machten voor terugduizen? Met die God hebben wij vrede. En ik zeg het in woorden, maar ik kan me er ook eigenlijk geen voorstelling van maken. Het is te groot. Totdat je Hebreeën 6 erop naslaat. En dat gebeurde mij bij de voorbereiding. Ik kwam, zeg maar toevallig, op een tekstgedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 6. En daar staat iets magistraals. Daar schrijft opnieuw Paulus iets aan ons, en letterlijk aan de gemeente in Hebreeën. Iets, zeg maar, wat iets van een tipje van die sluier oplicht, wat ons helpt om te begrijpen wat het betekent om vrede met die God te hebben. Lees er maar eens met mij mee. Hebreeën hoofdstuk 6 vanaf vers 17. En probeer dat eens op je in te laten werken. Misschien dat het je helpt om je ogen eens te sluiten. En de woorden, ik ga het letterlijk voorlezen zoals hier staat, om dat eens op je in te laten werken. Wat God hier vanochtend tegen ons, tegen jou en mij wil zeggen. Omdat hij, en hij, Paulus spreekt hier over God. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wie die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom. Ja, achter het voorhangsel. En deze hoop, deze vrede, deze zekerheid maakt dat je bereid bent. Bereid om de strijd uit Efeze 6 aan te gaan. Want ga maar na, als ik ook maar 1 centimeter, 1 millimeter zou twijfelen aan mijn behoudenis, als ik die zekerheid niet ten volle zou hebben, dan zou ik niet in staat zijn om te strijden tegen mijn tegenstander. Dan zou ik voortdurend bezig zijn en worstelen met mijzelf. Van ben ik behouden? Heb ik vrede met God of heb ik die vrede niet? Als een soldaat moet je over bepaalde zaken niet hoeven twijfelen. Er zijn dingen waar je zeker van moet zijn. Als jij oog in oog als soldaat met je tegenstander staat, 1 ding waar je niet over moet twijfelen is of je geweren doet. Of je schoenen of je veters goed gestrikt hebt. Of dat je schoenen misschien kapot zijn. Of je borstharnas misschien gebroken is, waardoor pijlen je wel kunnen raken. En voor een christen is dat idem dito. En als er 1 ding is waar je zeker van moet zijn, is over jouw relatie met de Heere God. Hoe jij staat, hoe jij persoonlijk staat ten opzichte van de Almachtige. En dat betekent het om vrede met God te hebben. Paulus zegt hierover in Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God. Weet je nog dat ik je vroeg, van, kun je daar een voorstelling van maken? Paulus zegt, en die vrede van God, waar je geen voorstelling van kunt maken, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat doet vrede hebben met God met je. Het bewaakt je hart. Het bewaakt je gedachten in Christus Jezus. Dus wat ik nu met jullie gedaan heb, is proberen uit te leggen wat Paulus hier aan ons vanochtend wil zeggen. En hij heeft het over dat wij hiermee, met deze vrede van God, onze voeten moeten schoeien. En hij doet dat in de context van de geestelijke strijd. En als je dat dan doet, die twee dingen, in die context van die geestelijke strijd, als je dat zo interpreteert, dan kun je vanochtend heel praktisch de volgende twee lessen trekken. Dus ik wil afsluiten met twee hele praktische dingen waar je straks mee naar huis kunt gaan. En de eerste is dat we standvastig moeten zijn. Als je oog in oog komt met die tegenstander die Paulus omschrijft als iemand die niets en niemand ontziet. Iemand die sluw is en die krachtig is. Dan moet je je beschermen zo dat je niet valt. Dat je niet uitglijdt. En door je voeten op de juiste manier te schoeien. Wat er eigenlijk zegt is dat je moet weten waar je staat. Je moet je vastklampen. Je moet je vasthouden aan dit evangelie. Met wie je ook te maken hebt als tegenstander. En op welk moment dan ook. En het praktische daaraan is dat dit betekent dat je als christen, en als je christen wordt, dat je niet kunt blijven doen wat je voorheen deed. Zeg maar zo half wel en half niet. Met één been, zeg maar, in de wereld blijven staan met wat je altijd al deed voordat je christen werd, en het andere in het geloof. Of wel de leuke dingen, de aangename dingen aannemen, maar de verantwoordelijkheden, de verplichtingen, die dingen waar je iets gaat kosten, waar je iets moet afleggen, moet neerleggen, die liever niet. De privileges ja, maar de verantwoordelijken nee. Verantwoordelijkheden niet. En Paulus leert ons hetzelfde in 1 Korinthe 16, als hij zegt, sta vast in het geloof. Dus weet jij wat je gelooft? Zou je me dat zo hier vanmorgen kunnen zeggen? Sterker nog, is er iets waarvoor jij bereid bent, zoals Paulus dat hier zegt, om voor stand te houden? Geloof je bijvoorbeeld werkelijk, maar dan ook echt, dat dit het woord van God is? Dat dit boek de woorden bevat die God heeft uitgesproken? Dat die door God zijn geïnspireerd. En dat er geen fouten in zitten. En ben je bereid om hierop te gaan staan, op die waarheid? Ben je bereid om te gaan staan op de godheid van Jezus? Op de drie-eenheid. Dat God bestaat uit God de Vader. Tegelijkertijd God de Zoon. En tegelijkertijd God de Heilige Geest. Ben je bereid om daarop te staan? Ook al kun je dat verstandelijk misschien niet eens begrijpen. Een ander. Ben je bereid om te gaan staan op de wonderen die hier in dit boek beschreven zijn? Ben je bereid om te gaan staan op het plaatsvervangende, het verzoenende offer van de Heer Jezus? En let op wat je dan zegt als je ja zegt. Plaatsvervangend betekent dat er dus niets meer is wat jij en ik kunnen bijdragen. En dat die volmaakte verzoening heeft plaatsgehad, niet door wat jij en ik doen, maar dat het ligt in Jezus. Ben je bereid om te gaan staan op de opstanding van onze Heer Jezus? Als iets dat werkelijk, feitelijk, historisch heeft plaatsgehad? Ben je bereid om daarop te gaan staan en te zeggen, ik zal dat nooit opgeven. Welke druk er ook op mij komt, ik wijk er niet van af. En dat we stand moeten houden, heeft niet alleen te maken met deze, zeg maar, leerstellingen uit de Bijbel. Dat geldt voor jou en mijn hele leven. Wie je ook bent en wat je ook doet. Sta je? De eerste les van vanmorgen. Sta je? Want alleen als je staat kun je stand houden. En als je nog niet staat, ben je bereid om te gaan staan. Of sta je het liefst met beide benen in twee werelden? Waarvoor sta jij? Dat is de eerste les. En de tweede les, naast dat we standvastig moeten zijn, is dat we alert moeten zijn. Dat we opmerkzaam zijn wat er om ons heen, in ons leven, maar ook van binnen, wat er bij ons binnenkomt. Paulus zegt in zijn brief aan de gemeente in Korinthe: wees waakzaam. Wees waakzaam, sta vast in het geloof. En het eerste woord wat hij dus gebruikt hier is waakzaam. Wees waakzaam. En de Heer Jezus zegt tegen ons: waak en bid. Waak en bid. En waarom? De Heer Jezus zegt: waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. En hetzelfde principe, waakzaam zijn, alert zijn, vinden we in het hele Nieuwe Testament terug. Apostel Paulus roept de Colossenzen op een andere plaats op om nauwlettend te zien op hoe je wandelt. Met andere woorden, wat hij eigenlijk zegt is van: let op, waar zet je je voeten neer? Waar ga je op staan? Dus de tweede les van morgen is dat we altijd alert, altijd opmerkzaam, altijd waakzaam moeten zijn. Hou je ogen open en probeer te doorzien op welke manier dat de Satan je probeert aan te vallen. En dat klinkt gemakkelijker dan dat het is. Want die aanvallen van de Satan, zijn tactieken, die willen nog wel eens verschillen. Hij verandert nog wel eens van aanvalsstrategie. Zo kan het zijn dat hij de ene keer dat hij jou de Bijbel aanvalt. En hij zegt van: ja, wat daar staat, bijvoorbeeld wat we hebben gezien in Genesis, hoe hij Adam en Eva aanvalt. Zegt van: ja, maar God heeft dat niet zo gezegd. En dus de ene keer is zijn aanvalsstrategie is dat hij de Bijbel aanvalt. Maar hetzelfde moment of een volgende keer durft hij best met de Bijbel in de hand iets uit de Bijbel aan te halen en je daarmee te proberen te overtuigen om iets te doen wat je niet moet doen. Precies wat hij bij de Heer Jezus heeft gedaan. De ene keer zegt hij tegen je dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet een echt christen bent. En een andere keer zegt hij dat je te goed bent. Dat je het vanuit jezelf allemaal wel kunt. En dat je dat plaatsvervangende, dat verzoenende offer van de Heer Jezus helemaal niet nodig hebt. Paulus zegt ons vanmorgen, daar wil ik mee afsluiten met die tweede les, dat er eigenlijk maar één veilige strategie is om je te verdedigen. Wees waakzaam en sta vast in het geloof. Of zoals de Heer Jezus dat zei, waak en bid. En dat wil ik dan ook praktisch nu gaan maken, dat we onze ogen een moment gaan sluiten. En dat we God eens aan gaan zoeken, zijn aangezicht zoeken in gebed. En in het gebed, Vader, wil ik proberen om dat gedeelte, dat magistrale gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 6 vers 17, om dat zo als een reukoffer naar u aan te bieden. Waar u schrijft, Heren, dat u de onveranderlijke bent. Wij kennen u, Vader, uit uw woord, uit uw eigen woord als de Ik Ben. Die zegt dat u bent en dat u onveranderlijk bent. En Heere God, u bekrachtigde die belofte. Die belofte die zoveel zegt over onze redding. Dat u kwam, dat u als God uw Zoon de opdracht gaf om ons te redden. Om die relatie tussen ons en u die verbroken was te herstellen. Dat u die belofte, dat u die bekrachtigde met een eed. Zodat wij door twee onveranderlijke dingen. Aan de ene kant uw karakter, die zegt dat u onveranderlijk bent. En aan de andere kant een eed. En als God, als u als God een eed doet, een belofte doet. Dat dat onveranderlijk is en dat dat vaststaat. Die twee onveranderlijke dingen, dat die ons een zekere troost zouden geven. En Heere God, hoe waardevol is dat voor ons? Om te weten dat we vrede hebben met u. Dat dat een anker is voor onze ziel. In de woorden van de Hebreeënbrief. Een anker dat sterk en onwerkbaar is, onveranderbaar. Ja, zelfs zo dat dat reikt tot ver in het binnenste heiligdom. Ja, zelfs tot achter het voorhangsel. En zo, Vader, wat is het een genade dat wij hier vanmorgen zo mogen zijn, wetende dat we vrede hebben met u. Vrede met de Almachtige. En dat u onze sterkte wilt zijn. En help ons, Vader, dat we dat mogen zien en dat we daarop mogen gaan staan. En dat we op die manier niet hoeven weg te vluchten, Heer, als we aangevallen worden. Maar dat we stand kunnen houden. Heer, dat we mogen schuilen bij u, bij onze vredevorst, bij Christus die onze vrede is. Heer, dat willen we u zo vragen. Doet u dat in ons. In Jezus' naam. Amen.